De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
Met Marcel van Roosmalen.
En met Roelof de Vries.
Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee.
Wat heb jij nou weer bij?
En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
Echt een angstcultuur.
Lege huls die je er bent.
Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl/Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Vandaag een heel bijzonder verhaal in de podcast. Over de Belastingdienst. Ja, alweer over de Belastingdienst. En dit verhaal zingt ook al jaren rond in de media. Maar dan op een andere manier, dat gaat u allemaal horen. Het gaat over malafide belastingadviseurs. Een voorbeeld, in 2017 ging Alberto Stegeman, van Undercover, van SBS6, achter zo'n malafide belastingadviseur aan. Tom van E. En hij maakte er dit item over.
En nu door met het verhaal over de malafide belastingconsulent Tom van E.
Elk jaar moet iedereen zijn belastingaangifte invullen. Of je nou wilt of niet. En veel mensen nemen een belastingconsulent in de arm die de formulieren voor hen invult. Je zou blind op zo'n professional moeten kunnen vertrouwen. Maar belastingconsulent Tom van E maakt er een potje van.
De afgelopen periode zijn meerdere belastingconsulenten door het hele land opgepakt wegens grootschalige miljoenenfraude. Een van hen is Tom van E, een belastingconsulent uit Alkmaar. Tom van E deed ook jarenlang de belastingaangifte van Penny Dekker. Hij heeft haar aangiftes zo verknoeid dat haar een schuld boven het hoofd hangt van tienduizenden euro's. Zij staat op de rand van de financiële afgrond.
Ik leef naar mijn eigen principes. En dat betekent gewoon meer verdienen dan 20.000 euro bruto op papier is zinloos. Dus ik lig al 4 maanden per jaar strand in Brazilië.
Echt waar?
Ja, serieus. Ik doe dit werk 2 maanden. 1 maand stopt het. Weet je, ik ben getrouwd met een Braziliaanse. En wat daar gebeurt, dat weet niemand.
Oké.
Okay, ik woon ook in Brazilië.
Nou, Tom van E houdt in elk geval van grootspraak, zou je kunnen zeggen. Want het laatste stukje wat hij hoorde was hem zelf met een verborgen microfoon en camera opgenomen. Verder waren de aanklachten of de klachten over hem een beetje vaag, maar daar komen we zo op. Undercover doet het met van dik hout zaag mijn planken, maar ze waren niet de enige. Er was bij Kassa vorig jaar nog een item met als strekking een arme mevrouw opgelicht door haar belastingadviseur. En in 2016 berichtte de rubriek 1 Vandaag erover.
De Belastingdienst heeft zo'n 100 malafide belastingadviseurs in beeld. Ze sjoemelen met de aangifte door bijvoorbeeld onterecht zorgkosten te declareren of niet bestaande schenkingen op te voeren. Gedupeerde klanten komen daardoor in grote problemen. Ze worden door de Belastingdienst geconfronteerd met enorme naheffingen en boetes.
Mirjam moet 12.000 euro terugbetalen. Haar zoon heeft ADHD en het blijkt dat de belastingadviseur zorgkosten heeft opgevoerd die helemaal niet opgevoerd mochten worden. Het levert veel stress op, waar het gezin onder leidt.
Je moet continu nee tegen je kinderen zeggen van ik kan dat niet betalen, ik heb het niet, het gaat gewoon even niet nu. Dus nee.
Vakantie?
Niet, al jaren niet.
Het beeld is duidelijk. Sjoemelende belastingadviseurs die door de belasting op de hielen worden gezeten. En zo staat het ook in de persberichten die in de loop van de jaren door de Belastingdienst zelf zijn vrijgegeven. Tot 5 weken geleden. Toen had 1 Vandaag over hetzelfde onderwerp ineens een heel andere uitzending.
Wat opvalt in ons onderzoek: het fraudeteam joeg niet op het grote geld of fiscale vluchtroutes, maar op kinderopvang, kwetsbare migranten en zieken, zoals Erna Dokter.
In 2014 hebben ze haar beide nieren verwijderd. En toen heb ik na 2 weken heb ik haar hier in huis genomen.
Een adviseur, Henny Reuver, trekt voor hen de kosten van de mantelzorg af. Dat is volgens de regels. Maar toch krijgt Jackie een forse navordering.
Ja, dan krijg je gewoon dat je terug moet betalen. Dat ze alles na gaan checken. En dan moet je gewoon terugbetalen.
In plaats van uitzoeken of er inderdaad fraude was gepleegd, leken de inspecteurs vooral verwarring en angst te willen zaaien. Zo merkt Ahmed Abdi.
Nou, het wordt ook aangebeld natuurlijk en heb ik de deur open gedaan. En dan had hij stapel papieren bij zich. Toen zegt hij, alle jouw banken zijn op slag gelegd. Dit is het document en ik wil dat je ondertekent.
Abdi probeert bezwaar te maken, maar merkt dat bewijsstukken en bonnen bij de Belastingdienst zoek raken of worden afgekeurd. Tot overmaat van ramp kan hij niet bij zijn in beslag genomen geld.
Als je al je geld op de rekening staan, rekeningen, dus zo geen één rekening, maar rekeningen staan, en je hebt geen toegang meer, dan is het moeilijk om te kunnen eten zelfs. Dan moet ik gewoon van vrienden en mensen bedelen, terwijl ik genoeg geld had op mijn rekening staan. Sinds dat ik die huis kwijt ben, ben ik dakloos geworden. Ik sta ingeschreven bij een vriend, maar letterlijk ben ik gewoon dakloos.
Abdi mag met zijn strafblad niet meer tolken en het spaargeld voor zijn oude dag, waarover al belasting was betaald, is afgepakt.
En ik heb alles kwijtgeraakt. Alles. Hele leven gewoon.
En daarmee is die frauderende belastingadviseur ineens een slachtoffer geworden van de veel te hard en onterecht jagende Belastingdienst. Hoe kan een verhaal zo kantelen? Dat komt door uitzoekwerk van Marco de Vries, samen met Eén Vandaag. En deze week staat zijn verhaal in De Groene en nu zit hij hier in de podcast. Welkom Marco.
Dankjewel.
Ja, wat een ongelooflijk verhaal.
Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Er is natuurlijk wel meer gebeurd de afgelopen jaren. Ja, voor mij kantelde het beeld toen deze meneer Abdi in december al bij mij langskwam, via een wederzijdse vriend, ook met zijn dossiers.
En ja, want zo is het gegaan.
Zo is het gekomen, ja. Ja.
Want jij bent net als andere journalisten, in eerste instantie geloof je of ga je uit van het beeld wat door de Belastingdienst en door aan het programma zijn kranten ook geschetst wordt.
Ja.
En dan kom jij in contact met Ahmed Abdi,
ja.
De man die we ook net even hoorden in het fragment bij Eén Vandaag. En je kende hem al of niet?
Ik kende hem niet. We hadden een wederzijdse vriend en die zei van nou wil je eens praten met deze meneer Abdi, want die heeft ook een probleem met de Belastingdienst. Het was toen net na de presentatie van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. En hij zei van ja, ik heb ook iets meegemaakt. En toen vertelde hij eigenlijk wat hij hier dus ook in de uitzending van Eén Vandaag vertelt. Dat hij eigenlijk alles is kwijtgeraakt en eigenlijk niet zelf kon verklaren hoe dat was gekomen.
En wat dacht jij toen je hem hoorde praten?
Ja, ik dacht natuurlijk van nou, dit is heel schrijnend en ik heb een goede indruk van deze man. Het lijkt mij geen fraudeur.
Je geloofde hem meteen?
In ieder geval wel. Dit is te hard gegaan. Misschien heeft meneer wat foutjes gemaakt. Want uiteindelijk heeft hij altijd heel erg veel gespaard. Echt een pensioenpot met meer dan 220.000 euro erin. Wat gewoon wit geld was. En dat heeft hij uiteindelijk helemaal moeten prijsgeven. Nou ja, dan moet ik zeggen, daar moet ik zelf niet aan denken.
Nee.
Ik heb helaas niet zoveel geld. Maar als ik het had, zou ik het natuurlijk ook graag dan wel van willen genieten.
Ja.
Niet
Oké, dus je gelooft zo'n man, maar dan komt je werk als journalist.
Ja.
Dan moet je ook dan moet hij bewijzen dat zijn verhaal klopt. Want in eerste instantie heeft hij natuurlijk alle schijn tegen. De Belastingdienst pakt hem hard aan.
Ja.
Hij is zelfs door een rechter veroordeeld.
Ja.
Dus waarom zou je hem geloven?
Dan ga je dus echt uitzoeken.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik ben begonnen met kijken. Hij had natuurlijk twee grote weekendtassen vol met mappen, zeg maar, met ook belastingaanslagen. Dat dacht ik van ja, ik ga natuurlijk niet zo'n hele boekhouding van 20 jaar doorpluizen. Daar ben ik ook niet voor opgeleid. Ik heb toen het vonnis opgevraagd, want hij is strafrechtelijk ook veroordeeld wegens belastingfraude.
Ja.
Toen dacht ik al van, maar dit vonnis is wel een beetje raar gemotiveerd.
Hoezo?
Want je denkt eigenlijk, goed, iemand doet aangifte, je kunt controleren aan de hand van bewijsstukken in hoeverre het klopt.
Ja, zo moeilijk is het niet.
Zo moeilijk is het niet. Het is allemaal on the record, zeg maar. Het is allemaal te traceren.
Ja.
Alleen de strafrechter die had eigenlijk hem veroordeeld op basis van getuigenverklaringen van cliënten, van zijn cliënten. Want hij was, moet ik erbij zeggen, hij was dus een soort belastingadviseur. Hij zag zichzelf misschien niet zo, maar hij deed voor zijn gemeenschap van Somalische vluchtelingen deed hij wel eens wat aangiftes. Ja. Die mensen konden zelf misschien niet lezen of schrijven. Ja. Dus die gingen naar hem toe, omdat hij hoger opgeleid was, ja, om voor hulp.
Voor alle duidelijkheid, hij was tolk of vertaler, ja, bij de rechtbank, ja, bij de IND. Ja. Hij had zelf zijn eigen boekhouding, werd gedaan door een
Nederlandse boekhouder.
Ja. Nederlandse boekhouder, ja, in Den Bosch. Ja. Die heb je ook gesproken.
Die heb ik ook gesproken.
Dus met zijn boekhouding zegt die man niks mis.
Nee.
Dit is best wel een respectabel iemand, zelf een vluchteling opgeklommen in Nederland. En ja, die helpt zijn landgenoten die, ja, ook gevlucht zijn. Ja. Tot nog toe niks aan de hand.
Nee, en daar was het dus wel uiteindelijk mee begonnen, de ellende. Op een gegeven moment...
Waarmee was de ellende?
Nou, met die aangiftes voor andere mensen die deed, voor andere vluchtelingen.
En waarom wat kan daarmee beginnen? Was dat fout dan?
De Belastingdienst, of de computers van de Belastingdienst, die hebben op een gegeven moment... zeg maar een soort profiel gemaakt. Hè, van hey, we zien hier bepaalde aangiftes die allemaal bepaalde overeenkomsten hebben. Bijvoorbeeld alimentatie aan kinderen in het buitenland.
Hè. Ja.
Dat is anders dan gemiddeld. Dat is dat wijkt af. En we zien ook dat, hè, de computer ziet dan dat die aangiftes terug te leiden zijn op één IP-adres, dus één computer.
Ja, nou, dat moeten we misschien ook even, ja, uitleggen. De Belastingdienst, we kennen allemaal de toeslagenaffaire. En daarin zat het CAF, het combi-team aanpak facilitatoren,
ja,
inmiddels opgeheven. Ja. Omdat dat in de toeslagenaffaire gebleken is dat het team veel te hard van stapel is gelopen en dingen heeft gedaan die eigenlijk helemaal niet mogen en niet,
klopt,
kunnen.
Ja.
Maar datzelfde team, dat werkt met algoritmes om te kijken, om verdachte aangiftes op te sporen. En een van de verdachte dingen die zijn algoritme ziet zijn hoge zorgkosten,
ja,
Alimentatie aan kinderen in het buitenland, noem maar op. Ja. En zo kwamen ze bij klanten van meneer Abdi terecht.
Ja.
Tot nog toe ook nog steeds niks aan de hand, want dat kan nog allemaal kloppen.
Ja, dus en toen hebben ze inderdaad een aantal van die klanten die dus eigenlijk geen Nederlands spreken thuis bezocht in eerste instantie. In oktober 2013 hebben ze dat gedaan. Het is ook echt een van hun eerste zaken geweest, want zij zijn dat CAF dus opgericht in september, oktober 2013.
Ja.
Naar aanleiding van de Bulgare fraude, hè, ja, eerder dat jaar.
Ja.
Dus hij was echt als eerste zo'n beetje aan de beurt.
Ja, maar wacht even, dan gaan er twee rechercheurs aanbellen, ja, bij klanten van meneer Abdi.
Ja.
Somalische mensen, ja, die weten van niks. Die doen de deur open, daar staan twee politieagenten, ja, voor de deur. Zo komt dat op hun, ja, over. En dan?
Die laten een foto zien van Abdi, want die hadden ze dan uit het systeem gehaald. En zeggen, ze zeiden van, ja, heeft deze meneer uw aangifte ingevuld? Die mensen zeiden, inderdaad, dat klopt. En er was dan nog een soort enquête, een paar vragen. Hè. Maar het was eigenlijk vooral om te bevestigen dat hij, meneer Abdi, Ahmed Abdi, die aangiftes had ingevuld.
Ja.
Nou, dat
mag ook.
Dat mag, dat mogen ze vragen. Dat mogen, ja, vragen. Die mensen moesten ook nog een soort krabbel zetten onder hun verklaring. Er werd ook wel gevraagd van, hebt u zorgkosten gehad? Of hebt u inderdaad kinderen in het buitenland? Nou, daar werd wat wisselend op geantwoord. Hè. Mensen hadden vaak wel zorgkosten en hadden... Sommigen wel, sommigen niet, kinderen in het buitenland. Maar goed, ze spraken nu ook geen Nederlands. Dus het was niet een echte verklaring die eruit, nee, kwam.
Maar wacht even, spoorden die... Dat zijn de rechercheurs van de FIOD, denk ik, hè? De fiscale inlichting. Of
ik denk dat toen nog belastinginspecteurs waren. Okay. Gewoon van de gewone buitendienst, om het zo maar te zeggen.
Ja, en spoorden die in die bezoeken aan de klanten van Ahmed Abdi dingen op die frauduleus waren, die niet kunnen, die niet klopten?
Nee, eigenlijk was het eerste doel van, nou, klopt het dat deze man daarachter zit? Dus dat hij belastingaangiftes doet. Heeft hij daar misschien zelf ook iets aan verdiend? Dus ze vroegen dan, wat hebt u betaald aan deze adviseur? Dan zeiden die mensen echt naar waarheid, ja, ik heb €5 betaald of €3. Nee, u hebt €100 betaald. En gemiddeld staat daar zeker €40, €50 voor. Dus zo werd mensen echt wel iets in de zeg maar, aangepraat.
Hoe weet je dat het zo
gegaan is? Omdat die mevrouw dat heeft gezegd, die een van die mensen die dus thuisbezoek heeft gehad.
Ja.
Dus zelf verklaard van, ja, ik moest eigenlijk verklaren dat ik €100 zou hebben betaald.
Mm-hmm.
En dat staat dan ook uiteindelijk in het dossier. Mm-hmm. Dat zij dus meer heeft betaald dan ze feitelijk heeft betaald.
Klopt niet, volgens meneer Abdi en volgens die mevrouw. Maar op zich is dat ook geen...
Is op zich geen halszaak natuurlijk.
Nee, want je mag €100 tuurlijk, of €3, maakt tuurlijk, niet uit.
Dat maakt op zich niet zoveel uit. Dus eigenlijk was het toen nog geen zaak. Maar het CAF had wel, blijkt ook uit hun weekverslagen uit die tijd. Want ze hadden ook een soort intern weekverslag wat later is openbaar gemaakt. Hadden ze wel het gevoel van, ja, dit klopt gewoon niet. En dat was ook wel voor omdat ze gewoon wel konden zien wat er op zijn de rekening van meneer Abdi zelf stond. Hè? Want dat kunnen ze natuurlijk ook opvragen bij de bank.
Ja.
Daar stond een heel veel geld op. Hè? Ja. Zijn spaargeld.
Ah, dat is verdacht.
Dat is verdacht. Hè? Ze zagen waarschijnlijk toch een soort Bulgare fraude van iemand die kennelijk een maniertje had gevonden om heel veel geld via zijn cliënten op te vragen. En hoe dan precies, ja, dat wisten ze nog niet. Maar ze hebben toen wel eigenlijk direct beslag gelegd op zijn geld en op zijn huis.
Dat lees ik in jouw stuk en dan denk ik, dat kan toch niet? Je moet toch wel, voordat je beslag legt, moet je een bewijs hebben dat er iets niet deugt. Want die meneer Abdi had dat geld, heeft hij achteraf ook uit kunnen leggen, gewoon verdiend als tolk.
Ja.
Dat wisten ze niet eens bij de belasting.
Dat wisten ze op dat moment nog helemaal niet. Nee. Ze hadden zoiets van, nou, misschien zit hij wel in de drugshandel. Of misschien heeft hij een soort afspraakje met zijn cliënten dat hij bijvoorbeeld 5000 euro terug weet te vragen en dan de helft in zijn eigen zak mag steken.
Dit verzin je niet. Dit
dat staat ook zwart op wit. In
achtergrond.
Ook die drugshandel. Ja. Kat was natuurlijk, iedereen weet wel dat Somaliërs handelen. En dus dan wordt er gezegd van ja, er wordt gefluisterd of in de wandelgangen.
Maar dan legt dus een belastingdienst beslag op jou, op zijn rekening. Ja. Van, laten we zeggen 2 ton, dan weet ik hoeveel er toen op stond. Maar dat kan toch niet zomaar?
Dat is dat is inderdaad heel ongebruikelijk. Hè. Meestal is inderdaad, moet je eerst gewoon het onderzoek doen. Moet je dan kijken van oké, u moet zoveel bijbetalen. Hè. En als dat bewezen is, dan krijg je daar een aanmaning over. Nog een keer een aanmaning. Pas helemaal aan het einde van de rit komt het idee van beslaglegging.
Ja.
Hè, van wanbetalers.
Ja.
Maar niet niet op voorhand, terwijl eigenlijk nog helemaal geen onderzoek is gedaan.
Nee.
En nog niks illegaals of strafbaars is bewezen. Ik heb dat natuurlijk ook aan de Belastingdienst gevraagd, hoe zit dat? En daar komt geen antwoord op. Dus ik heb er ook geen verklaring voor. Nee. Het is wel zo dat je dus bij de rechtbank natuurlijk altijd toestemming moet vragen voor zo'n beslag. En dan moet je wel met een verhaal komen wat in de eis stond was, dit is nodig gezien het antifiscale gedrag van meneer Abdi. Staat er ook zwart op wit.
Maar waarom baseerden ze dat antifiscale gedrag van meneer Abdi?
Die ene zin was voldoende om dat beslag toe te staan.
Voor de rechter?
Voor de rechter,
om dat toe te staan. Ja. Die geloofde gewoon de Belastingdienst?
Kennelijk, ja. Want het blijkt op dat moment nergens uit en later eigenlijk ook niet. Maar zeker op dat moment niet. Hij had zelf geen achterstanden. Hij had 20 jaar altijd trouw belasting betaald. En voor zijn cliënten was dat onderzoek ook nog niet gedaan. Nee. Of daar fouten waren gemaakt. Maar antifiscaal gedrag, ik weet het niet.
Oké, maar dan word je boos. Je bent heel erg, ik denk even vanuit de positie van meneer Abdi. Hè? Dan je groot onrecht overkomt je. Ja, wat doe je dan? Je gaat naar een advocaat of je gaat je recht halen.
Ja.
Heeft hij dat gedaan?
Wel geprobeerd, maar ja, hij had dus geen geld meer. Hij kon niet meer pinnen. Advocaten.
Hij kon letterlijk niet meer bij zijn rekeningen.
Nee, hij kon ook geen rechtsbijstand krijgen, toevoeging.
Want
hij had gewoon dat vermogen nog. Hè? Dat stond ook op zijn naam. Hij had gewoon nog steeds. Hij had heel veel geld. Hij kon er alleen niet bij. Maar ja, voor toevoeging kom je dan niet in aanmerking.
Het begint een Kafka-achtig verhaal te worden.
En een fiscalist, hè. Ik bedoel, je hebt natuurlijk hele gespecialiseerde goede advocaten, maar dat zijn vaak geen liefdadige instellingen. Die willen gewoon geld zien. Hè. Die hebben normaal natuurlijk goed betalende, goed verdienende klanten.
Ja.
En die werken niet op toevoegingsbasis en ook niet voor heel weinig.
Nee.
Dus hij moest dan geld lenen om zo'n advocaat een voorschot van bijvoorbeeld 5000 euro te kunnen geven.
Heeft hij dat gedaan?
Dat heeft hij gedaan.
Oké. Okay.
Ja, maar ja, dat was ook niet altijd een succes. Hij vertelde mij dat in eerste instantie ook dus al vrij snel ook een boekenonderzoek naar zijn boeken kwam. Hè, naar zijn eigen, dus herkomst van zijn eigen geld.
Ja.
En dat die advocaat dan zei van oké, dat moet dan op mijn kantoor gebeuren. Ik heb de boekhouding van meneer Abdi hier liggen.
Ja.
En de inspecteurs mogen hier de hele dag zitten. Ik zit er lekker bij en ik schrijf gewoon mijn factuurtjes. Hè, want de meter loopt aan 500 euro per uur. Dus ja, daar was Abdi natuurlijk ook niet blij mee, dat op die manier die 5000 euro eigenlijk verdampte zonder dat hij er wat mee opschoot. En de advocaat werd er wel beter van. Nou, toen heeft hij nog een andere advocaat gehad. En uiteindelijk, de huidige advocaat die hem tot de dag van vandaag wel bijstaat, Maar
dat is die meneer Jordan.
Dat is meneer Jordan inderdaad.
Die zag ik ook in een vandaag. Ja. Ja. Oké, maar laten we even proberen het verhaal verder. Nou, laten we even één klein zijstapje doen. Dat vind ik ook wel interessant. Dus die belastingadviseurs zoals meneer Abdi worden aangepakt. Daar gaan we zo mee door. Maar ook zijn klanten of de klanten ook van die andere belastingadviseurs. Ja. En dat zijn allemaal geen rijke lui. Dat zijn gewone mensen die juist bij zo iemand als meneer Abdi komen. Omdat die zo weinig geld vragen voordoen. Zo was er Nima Aden, een van zijn klanten. Die moet 3000 euro terugbetalen vanwege onterecht gedeclareerde aftrekposten. En 15.000 euro wegens onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag. Is zij een van die ouders die gedupeerd is van de toeslagenaffaire? Weet je dat niet?
Nou, dat is dat inmiddels dus wel. Maar kijk, zij spreekt eigenlijk geen Nederlands en is ook echt analfabeten.
Ja.
Of zij zich al gemeld heeft, mag ik hopen. Maar zij heeft alles braaf inderdaad gewoon terugbetaald de afgelopen jaren.
18.000 euro.
Ja, terwijl zij natuurlijk een heel laag inkomen heeft. Ja. En dat is.
Maar wacht even, je hoeft toch niet. Dan moet de Belastingdienst toch wel kunnen aantonen dat er bij die 3000 euro vanwege onterecht gemelde aftrekposten. Dat moeten ze toch documenteren, neem ik aan.
Zij heeft dus inderdaad. Die mensen hebben een brief gehad. Nadat het beslag van Abdi's vermogen was gelegd, is de volgende stap gekomen. Hebben 150 cliënten van hem een brief thuis gehad. Een Nederlandse brief natuurlijk. Waarin dan staat van, uw adviseur heeft fouten gemaakt. Heeft verkeerde bedragen opgegeven. U moet dus terugbetalen.
Ja.
U mag nog wel bezwaar maken en bewijsstukken komen. Maar in principe, was dat natuurlijk wel duidelijk. Dit is een vooraankondiging, correctie van aangifte.
Ja.
En mensen hebben wel degelijk telefonisch gereageerd of stukken opgestuurd. Maar die kwamen er niet doorheen. Die werden of aan de telefoon afgepoeierd. Omdat zij dus ook op die zogenaamde FSV stonden. Hè, de zwarte lijst, de fraude signaleringsvoorziening.
Ja.
Dat is om het verhaal nog wat ingewikkelder te maken.
Ja.
Maar is het wel zo dat mensen die cliënt waren van een verdachte adviseur en ook klant waren bij een verdachte gastouderbureau, op een zwarte lijst kwamen. De fraude signaleringsvoorziening waar de afgelopen weken heel veel ook over te doen is geweest.
Ja, de autoriteit persoonsgegevens heeft daar een vernietigend oordeel over uitgesproken.
Klopt.
En dan moet schadevergoeding betaald worden zelfs.
Ja, 250.000 mensen staan op die lijst.
En die hebben allemaal een excuusbrief gekregen van de belasting. Maar het betekende feitelijk dat als mevrouw Aden op dat moment toen ze nog op die lijst stond protesteerde tegen wat de Belastingdienst daar oplegde, dat er een rood lampje ging branden. Oh, daar hebben mevrouw Aden, die staat op de lijst, daar moeten we niet aardig tegen doen.
Precies. Ja. En die gaan we niet helpen.
Die gaan we niet
helpen. Stukken raakten zoek of werden onterecht afgekeurd, zeg maar. De Belastingdienst kan dan zeggen, de bewijslast is omgedraaid, omgekeerde bewijslast, en ook verzwaard. Dus we kunnen ook hogere eisen stellen aan bewijsstukken. Dat betekent dat we eigenlijk gewoon alles kunnen afkeuren als er maar ergens een komma verkeerd staat of een typfout of we vinden het gewoon een beetje verdacht.
Maar weet jij het in dit geval of er bij mevrouw Aden iets fout is gegaan?
Ik weet wel dat Abdi eigenlijk, en dat is natuurlijk, Abdi heeft niet voor al zijn cliënten bezwaar kunnen maken. Die had natuurlijk op dat moment ook zelf hele grote problemen. Die cliënten hebben zich ook niet allemaal terug, die hebben de brief niet eens gelezen. Dus in zijn zaak is het echt wel behoorlijk. In die zin, ik denk dat hij voor 1 of 2 cliënten echt bezwaar heeft gemaakt. En dat is ook afgewezen, onterecht. Maar ook heel veel cliënten en ook mevrouw Aden hebben gewoon gedacht, het zal wel.
Maar heb jij als journalist haar belastingaangiftes kunnen inzien? Heb jij zelf kunnen beoordelen of een andere deskundige kunnen laten beoordelen of hier echt iets mis is?
Ik heb bij haar dat niet kunnen beoordelen. Ze was het zelf ook echt vergeten. Het is natuurlijk nu inmiddels al een aantal jaren geleden. Ik weet wel dat zij een dochter heeft en dat het er alle schijn heeft dat zij natuurlijk gewoon als alleen zijn oude kinderopvang heeft gehad voor die dochter.
Ja.
Maar dat is nog langer geleden. Hè, dus dan praat je echt over 2006, 2007. Maar goed, als ze eenmaal verdacht is, kunnen ze eigenlijk gewoon van alles haar in de schoenen schuiven. Ja.
En even voor de duidelijkheid, we praten over duizenden van dit soort mensen. Hè?
Ja.
Als elke belastingadviseur die
vervolgt. 10.000, misschien wel meer dan 100.000. Ik denk dat dit echt nog het topje van de ijsberg is. Er zijn 250.000 mensen staan op de FSV. Daarvan is 88%, of in ieder geval meer dan 80%, heeft dus te maken met inkomstenbelasting.
Ja.
En een klein deel maar met de toeslagen.
Maar dat is een nieuwe toeslagenaffaire.
Eigenlijk wel, ja. Ja.
Of misschien zelfs nog wel groter.
Misschien nog wel groter. En het gaat ook om grote bedragen. Het gaat soms, je denkt, achter een paar honderd euro. Maar bij haar gaat het om 18.000 euro. Ja. Bij anderen om al snel om 5.000 of 10.000 euro.
Ja. Laten we teruggaan naar meneer Abdi.
Ja.
Die is, want soms raakte ik ook al een beetje in de war als ik het las. Want die meneer Abdi is door de rechter veroordeeld. Ik geloof een taakstraf van 180 uur. Ja, denk ik dan. Dat doet de rechter toch ook niet zomaar. Dan zal er toch wel iets niet deugen.
Ja, ik heb zelf, om het duidelijk te maken, wel eens een vergelijking gemaakt met te hard rijden. Als jij een boete krijgt voor het hard rijden, dan ben je geflitst.
Ja.
En dan is de status duidelijk van je hebt op die plek, op dat moment, zoveel kilometer te hard gereden. Mm-hmm. Met een foute marge. Maar wat als de politie zou zeggen, we gaan het anders aanpakken, we gaan profileren. We zeggen van jonge mannen, die rijden vaak te hard. Zeker als ze ook nog snelle auto's hebben. Kunnen we allemaal nagaan. Hè? Dus een jonge man van 20 in een rode sportauto. Nou, die is verdacht. En wat gaan we doen? We gaan bij de buren vragen. Rijdt die jongen wel eens te hard door de straat? En we vragen 100 buren. Hè? En 5 ervan zeggen inderdaad, dat vind ik ook. En ik maak me zorgen. Ik erg me eraan. En oh, je zegt dat hij het vaker doet? Nou, het verbaast me niks. Als je dan 5 van dat soort mensen hebt die een verklaring afleggen. Dan kun je op basis daarvan, zou je theoretisch die jongen kunnen veroordelen. Zonder dat je hard bewijs hebt, zonder dat het concreet is. Het is alleen maar ja, een gevoel van mensen.
Is nou, dat bij meneer Abdi gebeurd?
Ja.
Is er, heb je,
eigenlijk
je, heb, je hebt die strafzaak gelezen.
Ik heb die verklaringen gelezen.
Je hebt geen harde feiten gevonden waarin meneer Abdi heeft moeten zeggen, ja, dat klopt inderdaad niet. Dat had ik beter niet kunnen doen.
Het wordt nergens concreet. Het is wel zo dat een deel van zijn cliënten hem afvalt en een eigen straatje schoonveegt en zegt van ja, maar ik weet het echt van, ik weet van niks. Of in ieder geval, ik herken het bedrag niet. Het valt me op dat ze wel zeggen van ja, we hebben kinderen in het buitenland. Ja, we hebben gezondheidsproblemen. Dus het is niet zo dat er niks van klopt. Maar die precieze bedragen, ja, zoveel jaar later, dat kunnen ze dan niet altijd uitleggen of verantwoorden.
En er zijn ook cliënten die er echt keihard zeggen van nou, daar staat hij wel 2000 euro aftrekpost, maar ik geloof, kan me helemaal niet herinneren.
Er was één bij die, maar dat vond ik al raar, want dat was toevallig een hoge opgeleide Somalische huisarts, een jonge vent. En die zei van, nou, ik ben toen bij meneer Abdi geweest en ik had mijn laptop meegenomen en hij heeft het voor mij ingevuld. En ik stond erbij, maar ik heb het niet gecontroleerd en ik vond het al, die schuift echt de schuld helemaal op hem af. En die zegt van, dus dat vond ik wel heel vreemd. Van ja, die is noodwijnig hoog opgeleid. Hè, die zou juist wel, die kan het ook zelf.
Maar was er fraude gepleegd? Of was er iets fout gegaan in die zaak? In die...
Bij die huisarts, hij zei wel van, ik weet niet, bij hem waren het niet gezondheidskosten, maar waarschijnlijk studiekosten. Maar ja, hij kon dat, hij zei wel, die kosten herken ik niet. Dus of hij dan heeft gefraudeerd en het ten onrechte aan Abdi heeft, of dat Abdi dat heeft, ja. Het ligt dan meer voor de hand die dat zelf heeft gedaan. Want ja. Abdi heeft er verder ook geen belang bij om natuurlijk bedragen in te vullen. Hij wordt er niet beter van.
Nee, goed. Maar het beeld is, het zou kunnen dat er in sommige belastingaangifte, ach, dat zou bij ons allemaal wel eens kunnen gebeuren trouwens. Dat
mensen zijn ook bang, hè? Mensen zijn ook bang. Hè? Dus zeker mensen uit migranten, zeg maar, zijn bang, politie. Dan krabbelen ze terug.
Ja.
Dan denken ze, oh jee, als ik maar niet. Dus ze zullen ook misschien, als het klopt, denken van, ik durf niet meer. Het is niet zo gek dat mensen wat dat betreft of het niet meer weten of bang zijn of zich schamen voor bepaalde dingen, zoals incontinentieluiers of dingen die waarvan je zegt van, nou, dat vind ik niet leuk om dat aan twee agenten, om daar diep op in te gaan. Hè, dat verzwijg ik liever.
Ja. Nee, maar wat ik wilde zeggen, het zou kunnen, ook bij meneer Abdi, dat er hier en daar bij een belastingaangifte iets fout is gegaan. Ja. Maar jij zegt, je hebt al die stukken gezien en gelezen. Er is eigenlijk, behalve dat verhaal van die huisarts, heb jij geen duidelijke bewijzen gezien waar meneer Abdi het fout heeft gedaan. Nee. En toch is die man geruïneerd.
Ja.
En de rechter, die heeft niet alleen dus die inbeslagname goedgekeurd, maar die heeft hem ook 180 uur taakstraf gegeven. Waarom heeft de rechter dat dan gedaan?
Omdat hij uiteindelijk, de eis was nog veel hoger, ik geloof 9 maanden. Maar omdat hij wel inderdaad is veroordeeld voor het doen plegen van valse aangifte.
Maar dan moeten die valse aangifte toch aangetoond zijn in
ja,
de Kamer van
Ja, maar goed, in principe kun je zeggen op het moment dat, de cliënten of Abdi zelf niet in staat is gebleken niet de moeite heeft genomen om met bewijsstukken te komen, om de aftrekposten te onderbouwen. Ja, dan is aangetoond dat het kennelijk niet klopte.
Ja.
En dat mensen het wel hebben geprobeerd, maar dat het is tegengehouden. Ja, dat weet de strafrechter dan niet.
En jij zegt als journalist, ik heb ernaar gekeken en ik heb geen enkele zaak gevonden waarin het aantoonbaar niet klopt wat meneer Abdi heeft gedaan.
Klopt. Sommige dingen zijn inderdaad niet aangetoond. Sommige dingen zijn de verklaring wat tegenstrijdig. Maar het is dan niet uitgezocht van hoe zit het precies met die huisarts? Wie heeft er nou gelijk? En dat had wel gekund, natuurlijk, ja. Had ook wel gemoeten.
We hebben het nu de hele tijd over meneer Abdi, maar er zijn dus 200, zijn het, ja. Hè, meneer ja. Abdi's. En je hebt ook meneer Reuven, ja. Heb je Jan Klaver van een werkcollectief in Hoorn, die overigens wel veel meer in beroep is gegaan en nu ook de ene beroepszaak naar de andere wint.
Dat geldt voor Reuven ook trouwens. Hè. Dus de wat meer professionele adviseurs, zeg maar, die gaan wel in beroep en die gaan wel, maken er wel een punt van.
Ja. Maar het beeld is nog steeds, ook de staatssecretaris heeft dat onlangs in een brief aan de Tweede Kamer gezegd, malafide belastingadviseurs, die moeten we hard aanpakken.
Ja.
Daar gaan we mee door.
Ja.
Maar dan dat betekent dat jij ook door moet gaan. In de zin van, dit is het begin van een hele lange serie artikelen, zou ik zeggen.
Ik wil zeker nog wel doorgaan. Ja, ik vrees inderdaad dat je met één verhaal of twee verhalen in één vandaag in de Groene Amsterdam en dan nu, dat je er nog niet bent.
Hoe ging dat bij één vandaag trouwens? Jij bent met dit verhaal, toen je het af had, naar één vandaag gegaan of hebben ze samen met jou dat onderzoek gedaan?
Nee, toen ik het af had, naar hun toegestapt. Eigenlijk was het ook een tip, als ik dat mag zeggen, van de Groene Amsterdammer.
Ja.
Die zeiden van, nou, we werken wel samen met één vandaag. En toen dacht ik van, nou, leuk, want ik heb daar in het verleden zelf veel voor gedaan. En ze waren ook zeker gelijk geïnteresseerd.
En ze hebben jouw verhaal ook gecheckt, neem ik aan, wat jij uitgezocht hebt. En ze zijn erin meegegaan. Dat blijkt uit het fragment wat hebben.
Nou, de Belastingdienst heeft het ook allemaal gelezen. Dat is misschien wel leuk om te zeggen. Want ik heb natuurlijk ook op verzoek natuurlijk van de Groene Amsterdammer het verhaal voorgelegd aan de Belastingdienst een paar keer. En toen kreeg ik dus het terug van de voorlichter met 25 fouten en feitelijke onjuistheden. In de marge. He, met een soort rotpotlood was hij er doorheen gegaan. Nou, daar schrik je natuurlijk wel van. Maar als je dan al die fouten kijkt, eigenlijk stuk voor stuk waren het helemaal geen feitelijke onjuistheden. Er zat eigenlijk helemaal geen feitelijke onjuistheid in. Het waren allemaal dingen die zij gewoon anders zien.
Je hebt niks hoeven te veranderen na het weerwoord van de Belastingdienst.
Nee.
En de Belastingdienst zegt op het eind in een soort verklaring die in de Groene staat van dat ze nog steeds bij hun aanpak blijven. Daar komt het op neer. Het zijn malafide belastingadviseurs.
Ja. Ze maken een groot onderscheid tussen die toeslagenouders waar ze nu toch wel voor moeten toegeven van nou ja, dat is fout gegaan. En deze mensen waarvan ze dan eigenlijk zeggen dat hebben we wel goed gedaan. En ze verschuilen zich natuurlijk ook achter de strafrechter. Zo van die heeft het toch ook goed gevonden. Dus
ga je dit alleen verder oppakken, Marco? Of heb je al over gedacht of je gaat samenwerken? Is jou ook met die journalisten kunnen samenwerken die de toeslagenaffaire hebben blootgelegd, bijvoorbeeld? Jan Klein, is van Trouw, Pieter Klein van RTL.
Ja.
Want in feite, dit is nog maar het begin van. Je toont aan dat er een hoop niet deugt, maar het moet allemaal nog. Het kan nog veel verder gaan.
Ik denk wel dat ik denk dat de journalistiek en ook natuurlijk hoop ik. Ik hoop dat het niet wegzakt, zeg maar. Omdat er natuurlijk zoveel gedoe is al geweest. Hè, en dat er op een gegeven moment een soort moeheid ontstaat bij het publiek van weer een verhaal.
Ja.
Maar goed, ik weet
nou, dat. Nou, in dit geval ben ik daar niet zo bang voor.
Nee, oké. Okay. Nou goed, ik denk dat. Natuurlijk samenwerken, ik vind het een goede suggestie. En sowieso denk ik dat natuurlijk heel veel redacties hier wel mee bezig zijn. En ik heb natuurlijk ook veel materiaal gebruikt en veel kennis van Trouw en RTL Nieuws.
Ja.
Correspondent. Dus in die zin zie ik dit als een puzzelstukje, zeg maar, in de grote puzzel die nog lang niet af is.
Heb je al Kamerleden benaderd?
Ja. Ik heb, die zitten hier ook in het stuk. Leijten en Omtzigt hebben gereageerd.
En pakken die het op? Gaan die ermee aan de slag?
Die gaan er zeker mee aan de slag. Alleen Leijten zegt bijvoorbeeld, ik ben daar met haar ook nog wel bezig hoor, met een vervolg. Maar zij zegt wel van ja, ik heb altijd gezegd eerst de toeslagenouders. En dan komt die inkomstenbelasting absoluut er nog wel achteraan. Mm. Alleen ja, de toeslagenaffaire is nog lang niet af. Hè. Dat gaat allemaal veel te langzaam. Dus deze mensen kunnen natuurlijk niet al te lang wachten. Dus ik hoop wel dat het eigenlijk mee kan worden genomen. En dat er eigenlijk een soort één soort regeling komt. Of een parlementaire enquête waarin dit ook mee kan worden onderzocht.
Ja.
Dat zou het mooiste zijn.
Ja. Ik ben benieuwd en ik hoop het. En we blijven het volgen. Dankjewel voor dit gesprek, Marco de Vries. Lees deze week in De Groene ook. Een onderzoek naar het ruw randje bij de voetbalclub Feyenoord. Dat blijkt een beetje een verhullende term te zijn voor een gewelddadige kleine groep supporters die de club terroriseert en aanslagen pleegt op bijvoorbeeld de sportschool van de voorzitter van de LHBTI supportersvereniging, de Roze Kameraden. Nou, dat en een reportage uit het Radboud UMC uit Nijmegen dat op het randje van code zwart balanceert en moet opschalen om alle COVID-patiënten een plek te geven. En dat gaat ten koste van het personeel dat eigenlijk nog moet bijkomen van de vorige drie pandemiegolven. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 15 weken De Groene kunt krijgen voor... Nee, het geeft verkeerd om. 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op wat u hoort in deze podcast, dan kan dat op het mailadres podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Rosa Ibema en Jitka Marks, What's in a Name, en Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kemenaar.